Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van de hoop van Pelgrim in eigen land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van onze bijzondere pelgrimstocht in de stad Rome, de eeuwige stad, waar wij in het kader van het heilig jaar 7 basilieken zullen bezoeken, waaronder de 4 grote pauselijke basilieken en 3 wat men noemt kleinere basilieken, maar evenzeer belangrijke plaatsen voor het christelijk geloof. En dat is ook de bedoeling van zo'n heilig jaar, om even stil te staan bij datgene wat God ons heeft geschonken. In de eerste plaats het geloof. De prachtige momenten die we mochten beleven, maar ook de moeilijkheden die er geweest zijn in de loop van deze weg die wij gaan met God en met Jezus Christus. Niets wat in Rome te vinden is, dat te maken heeft met het christelijk geloof, zou er natuurlijk zijn zonder de Zoon van God, Jezus Christus, onze hoop, zoals Paus Franciscus het in het begin van het jaar 2025 uitdrukte in zijn catechese. Inderdaad, alles wat we zullen ontmoeten, de schoonheid die tot ons komt, is hier omwille van de Zoon van God, omwille van die mensen die zijn apostelen waren, die zijn apostelen zijn vandaag de dag en die hem volgen, die hun leven willen geven aan het volgen van Jezus Christus. En sommige van hen, niet weinigen, hebben daarvoor zelfs hun bloed vergoten. En zo mochten wij in de vorige afleveringen al kennis maken natuurlijk met de heilige apostel Paulus, die zijn bloed heeft vergoten voor de verkondiging van het evangelie. En dat door een bezoek te brengen aan de indrukwekkende pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Zoals u reeds vernam, is dat het meest zuidelijke punt, zeg maar, van onze pelgrimstocht. En hij ligt letterlijk buiten de muren van het oude Rome, ook het verst verwijderd. Het is het uiterste punt van onze pelgrimstocht. Van hieraf zullen we een afbuiging maken in de richting van het oosten van de stad, om zo uiteindelijk te eindigen bij de Sint-Pietersbasiliek. En dat zal dan de laatste basiliek zijn die wij bezoeken. Die 4 grote pauselijke basilieken hebben ook allen een heilige deur. En er is een bijzondere aflaat verbonden met het wandelen door die heilige deur, met onze intenties, en dat gaan wij ook doen tijdens deze pelgrimstocht. Vorige aflevering mochten we de drempel van de eerste heilige deur overschrijden bij het binnengaan van de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. In de tweede aflevering hielden we dus halt, uiteindelijk op het einde ervan, bij de apsis. Het gedeelte, zeg maar, dat het verst verwijderd is van de ingang van de basiliek. We bespraken uitgebreid de plaats waar de tombe en de sarcofaag van de heilige Paulus terug te vinden is, als ook die bijzondere reliquie van de keten waarmee hij aan de Romein zat vastgeketend tijdens zijn gevangenschap. Ook stonden we uitgebreid stil bij het prachtige pauselijke altaar. Verder hebben we de aandacht gericht op de prachtige mozaïek die in de zowat halve koepel van de basiliek terug te vinden is, en waar dus ook de kathedra, de zetel, staat van de paus. Vandaag gaan we onze blik even nog naar links en naar rechts wenden. En bewonderen zo het transept. Aan de linkerzijde en aan de rechterzijde, aan de uiteinden van dit transept, vinden we twee altaren. En daar zullen we zo meteen blijven bij stilstaan.
We knew the man as Saul. Now he goes by Paul. He left this town years ago. He was here when Stephen died. Didn't turn away like some others. No tears at all. Paul was the man. They didn't hesitate to send him out to calm things down. What happened to you, Paul? When you had the fall, we don't know you anymore. They say it was the blow to your head, but we all know you heard something on the road. Made you turn, not look back, leave your home, preach the one crucified. Paul sang a song of Messiah and salvation in the towns far away. Beaten and arrested, hard times always cherished when the race all would say. I'm not a betting man, but my money is on Paul. His words dance in my head. What happened to you, Paul? When you had the fall, we don't know you anymore. They say it was the blow to your head, but we all know you heard something on the road. Made you turn, not look back, leave your home, preach the one crucified.
Wanneer we met het aangezicht in de richting van de prachtige mozaïek van Christus staan en we kijken naar links, dan zien we aan het linker uiteinde van het transept het altaar van de bekering van de heilige Paulus, met een prachtig werk daterend uit het begin van de 19e eeuw van de hand van Vincenzo Camuccini. Aan onze rechterzijde, eveneens op het uiteinde van het transept, vinden we het altaar van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria. Een prachtige mozaïek, afkomstig uit de beroemde Vaticaanse werkplaats met de reproductie van het schilderij van Romano, gebaseerd op een ontwerp van Raffaello. Het ene altaar is gedecoreerd met malachiet, het ander met lapis lazuli, edelstenen, die na de brand van de basiliek werden geschonken door tsaar Nicolaas I van Rusland. Aan weerszijde van de apsis zijn twee kapellen die we kunnen bezoeken. Links, toegewijd aan de heilige Stefanus en voor het Allerheiligste Sacrament. Rechts, voor de heilige Laurentius en Benedictus. In het rechtertransept zien we een merkwaardig 19e eeuws wijwatervat. De Satan vlucht op het moment dat hij ziet dat het kindje zijn hand in het wijwater doopt. We keren een beetje terug naar het midden en we zien de portiek van de hand van Poletti. Deze draagt de naam van paus Gregorius de 16e en het is deze paus die het werk van Leo de 12e voortzette na de brand van 1823 en die het altaar wijdde in 1840. richt uw aandacht op de 12 opvallende zuilen van Grieks marmer. Ze zijn afkomstig uit Attica en werden teruggevonden in het schip van de oude basiliek. Op de zuil, op de tweede rij rechts, staat de toewijding van paus Siricius, bisschop van Rome, die de grote Theodosiaanse basiliek op 18 november 390 wijdde. Een andere opvallende kapel verwijst naar het martelaarschap van de heilige Stefanus. Deze werd eveneens door Poletti gebouwd in de 19e eeuw. Gewijd aan de eerste martelaar, een discipel van Jezus, die werd gestenigd in Jeruzalem. Paulus behoorde tot zijn vervolger. Zo horen we in de Handelingen der Apostelen: de getuigen hadden hun kleren aan de voeten gelegd van een jonge man genaamd Saulus, wat natuurlijk de Joodse naam van de apostel Paulus is, die het doden van Stefanus goedkeurde. We zien op het werk de toespraak van Stefanus voor het Sanhedrin, geschilderd door Cogetti. Een polychroom houten kruisbeeld, daterend uit het einde van de 13e eeuw, waarvoor de heilige Brigitta van Zweden in 1350 kwam bidden. Op een bepaald moment zal de heilige Brigitta van Zweden in Rome terechtkomen en het zal ook echt haar thuis worden. Ze bracht er veel tijd door met het zoeken naar kennis, het verbeteren en verdiepen van haar gebedsleven, het bezoeken van de catacomben en de vele heiligdommen. Het is ook voor dit kruisbeeld dat ze talloze openbaringen zal ontvangen, waarvan vele zaken te maken hadden met waarschuwingen aan staatshoofden. Ze is het meest bekend vanwege de 21 beloften en de 15 gebeden die onze lieve Heer haar gaf voor dit kruisbeeld. Hier deelde Jezus zijn lijdensweg met haar en vertelde haar hoeveel wonden hij had en welke wonden hem het meest deden lijden. Toen de heilige Brigitta de Heere smeekte om te weten hoe vaak hij geslagen was tijdens zijn lijden, kwam hij tot leven aan het kruis en zei: ik kreeg 5480 slagen op mijn lichaam. Wanneer je ze op de een of andere manier wilt eren, zeg dan een heel jaar lang 15 Onze Vaders en 15 Weesgegroetjes met de volgende gebeden die hij haar leerde. Wanneer het jaar voorbij is, zul je elk van mijn wonden geëerd hebben. En een van de zaken die over deze wonderlijke gebeurtenissen wordt verteld, die de heilige Brigitta verder heeft meegemaakt, dat is dat dit beeld oorspronkelijk een andere positie zou gehad hebben en dat dus op een bepaald moment het hoofd van het beeld zich keerde naar de heilige Brigitta tijdens een van deze openbaringen die zij heeft ontvangen in deze kapel. Toch ook wel echt een heel bijzonder beeld om even te kunnen neerknielen. En wanneer wij kijken naar de gekruisigde Christus, dan ontmoet onze blik ook steeds de heilige maagd Maria, die trouw aan het kruis staat, bidt en weent. De icoon van de Theotokos Hodigitria, de moeder gods die de weg wijst, zien we in een mozaïek daterend uit de 13e eeuw en herinneren ons aan de trouw van de heilige maagd Maria die ons de weg wijst naar Jezus Christus en naar Golgotha, naar het kruis. Zo begeven wij ons naar de rechterzijde, het rechteruiteinde van het transept. We gaan nog voorbij de doopkapel en bewonderen even de pandgang die we op de binnenplaats van het klooster dat hier vlakbij gelegen is kunnen terugvinden. De bouw van de pandgang begon in 1205 en werd voltooid in 1235 en is het werk van Cosmati en Vassaletto, bekende Romeinse marmerbewerkers. Rondom de vier bloembedden van de goed onderhouden binnentuin liggen de vier ambulatorieën die worden begrensd door een laag podium, waaruit de dubbele, gladde, gekanneleerde en gedraaide zuilen oprijzen, waarvan sommigen zijn ingelegd met mozaïeken en die een ronde boog ondersteunen. De Latijnse inscriptie die buiten te zien is, illustreert de betekenis van deze bouwwerken en toont ons de geschiedenis ervan. Het oratorium van Siuliano markeert de overgang tussen de basiliek en de pandgang en bevat affresken uit de 12e en 13e eeuw die martelaren uitbeelden. De archeologische promenade langs de zuidelijke muur van de basiliek bevat een reeks monumentale kapitelen en delen van zuilen uit de primitieve basiliek. Zo zijn er tal van grafmonumenten nog te bewonderen uit de Romeinse tijd en verschillende archeologische sites die te maken hebben met die opgravingen die gebeurd zijn, waar men toen ook de sarcofaag van de heilige Paulus heeft ontdekt. Van deze grote pauselijke basiliek gaat het nu naar een belangrijke plaats voor de christenen en te vinden langs de Via Appia Antica, de Basilica di San Sebastiano fuori le mura, of de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de muren. En u hoort het al, ook gelegen buiten de stadsmuur van Aurelius. Trek uw stapschoenen maar stevig aan, we gaan opnieuw een eindje Rome ontdekken. Wij wandelen dus via de Via Appia. En zo bewandelen wij een zeer oud stuk Romeinse geschiedenis. Langs deze weg, die een van de vroegste en belangrijkste Romeinse wegen was van het oude Rome. Wij bewandelen slechts een klein stukje, want deze weg verbond eigenlijk het oude Rome met de havenstad Brindisi in Zuidoost-Italië. Zowat in de hak van de laars. De naam Via Appia verraadt ook de oorsprong van deze bij uitzondering volledig geplaveide heirbaan. Ze is genoemd naar de Romeinse censor, een belangrijke Romeinse functionaris die tijdens de oorlogen met de stam van de Samnieten het begin van deze weg construeerde ten einde het Romeinse leger in het zuiden de overwinning te bezorgen. We spreken hier over 312 voor Christus. We staan als het ware op de geboortegrond van de uitspraak: alle wegen leiden naar Rome. Deze Via Appia brengt ons naar de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de muren. In de wijk Ardeatino, bij kilometerpaal 3 van de Via Appia Antica, nummer 136. Van deze plek, die in oude bronnen Ad Catacumbas wordt genoemd, mogelijk vanwege de aanwezigheid van bepaalde kuilen, wat kimbas is in het Grieks, komt de term catacombe. Het was keizer Constantijn die de opdracht gaf tot de bouw van deze basiliek in de 4e eeuw en gaf deze de naam Basilica Apostolorum, basiliek van de apostelen, ter ere van de apostelen Petrus en Paulus, wiens reliquieën hier ongeveer een 50 jaar werden bewaard tijdens de vervolgingen van keizer Valerianus in de 3e eeuw. Pas later werd de titel van de basiliek veranderd in Sint Sebastiaan, ter ere van de soldaat die ten tijde van Diocletianus werd gemarteld. De overblijfselen van de martelaar, bewaard in de hier aangrenzende catacomben, werden een centraal punt voor de groeiende devotie voor de heiligen. Nu, alvorens wij verder de basiliek zullen verkennen, is het toch wel goed om even te blijven stilstaan bij die figuur van de heilige Sebastiaan. Deze kwam uit een christelijke familie en ging onder Diocletianus naar Rome, waar hij zich, ondanks zijn christelijke geloof, bij de militie aansloot. Hij was zulk een uitstekend soldaat en maakte zo'n grote carrière dat hij pretoriaan werd, lid van de persoonlijke wacht van de keizer. Er wordt zelfs gezegd dat hij gevangen christenen zou gesteund hebben, zorgde voor de begrafenis van martelaren en het christendom zo verspreidde onder ambtenaren en militairen. Op een dag werden twee jonge christenen, Marcus en Marcellianus, gearresteerd en hun vader probeerde hen ervan te overtuigen hun straf te ontlopen door aan de Romeinse goden te offeren. Maar het was de moedige Sebastiaan die hen overtuigde om te durven sterven voor het geloof. Plotseling straalde zijn gezicht met licht en een stomme vrouw, genaamd Zoe, kon opnieuw spreken. Door dit gebeuren bekeerden velen zich en Marcus en Marcellianus werden door speren doorboord. Hun vader, Tranquillinus, werd gestenigd en Zoe werd aan haar haren aan een boom opgehangen en levend verbrand. Het was Sebastiaan vervolgens die aan een pilaar werd vastgebonden op de Palatijn, uitgekleed en doorboord, met een grote hoeveelheid pijlen, zodat ze, in de veronderstelling dat hij dood was, hem achterlieten om verslonden te worden door wilde beesten. Maar de heilige Irene van Rome, die zijn lichaam ophaalde om hem te begraven, realiseerde zich dat hij nog leefde. Dus nam ze hem mee naar huis en deed er alles aan om hem te genezen. Sebastianus, op miraculeuze wijze genezen, besloot, ondanks het advies van zijn vrienden om de stad te verlaten, zijn geloof, zijn christelijk geloof, aan de keizer te gaan verkondigen. De heilige bereikte inderdaad Diocletianus en berispte hem voor het vervolgen van de christenen. Totaal verbaasd dat hij nog leefde, beval Diocletianus hem te geeselen en zijn lichaam in de Cloaca Maxima te gooien. Op weg naar de Tiber raakte zijn lichaam verstrikt in de buurt van de kerk van San Giorgio al Velabro, waar het werd opgepikt door matrone Lucina, die het naar de catacomben op de Appia droeg en begroef. Een beetje een triest en driest verhaal, dat ook wel past bij die tijd natuurlijk. Via de Via Appia zijn vele christenen uiteindelijk gemarteld geweest, gekruisigd geweest. Maar het herinnert ons aan een tijd waar vervolging een fenomeen was waar veel christenen mee geconfronteerd werden, en vandaag de dag zijn er dan ook nog vele volkeren, vele plaatsen waar onze christelijke broeders en zusters met dezelfde moeilijkheden, met diezelfde grote offers geconfronteerd worden en waar martelaarsbloed vloeit. Paus Franciscus zegt steeds dat vandaag de dag nog meer bloed vloeit dan in de tijden van de Romeinse vervolgingen. Maar we staan dus te midden van die geschiedenis. Die geschiedenis van die figuren die ons voorafgegaan zijn, die hun leven hebben gegeven voor het geloof. En hier op deze plaats, waar de heilige Sebastiaan te rusten is gelegd, worden ook wij in ons eigen geweten aangesproken. Om als pelgrim op zijn minst even stil te staan bij wat doe ik in mijn leven om Jezus Christus te verkondigen. Durf ik af en toe moedig te zijn, zonder de liefde of de barmhartigheid uit het oog te verliezen? Het is de stem die weer klinkt uit de catacombe. We gaan even tijd nemen om daar kort over te bezinnen en daarna gaan we verder en ontdekken wij deze basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de muren hier op de Via Appia in Rome.
In heaven one day, the martyrs ask the Lord, how much longer will it be till you bring an end to it all? The Lord answered, it's coming soon, now rest and here abide. More martyrs must soon arrive. Stephen was there in a robe of white, Peter and Andrew nearby, with thousands more who throughout all time had faithfully given their lives. A red trail of martyrs' blood across the centuries testifies. They ran and won the prize. At a children's clinic in Yemen, became the victim of some madman's jihad only because she was a Christian. A husband to a missionary, for his deeds of love also died. Both welcomed on the other side. Accepting Jesus now waits his Syrian death. Under the altar a cheer is heard as he nears his final breath. But on earth are we too busy to notice the martyr's plight? Out of mind and out of sight. Now in Islamic dungeons, and today in communist jails, our brethren are beaten and tortured, broken bodies but faith unfailed. Every day as they are dying, and the number under the altar grows, the final day draws closer, and the blood of the martyrs flows. The blood of the martyrs is the seed of the church.
We hadden het reeds gehad over keizer Constantijn in de eerste helft van de vierde eeuw, die een grote basiliek liet bouwen, die aanvankelijk gewijd was aan de Memoria Apostolorum, en later San Sebastianus ad Catacumbas werd genoemd. Vanwege dus de aanwezigheid van de catacomben waar de stoffelijke resten van de Romeinse martelaar aan het einde van de derde eeuw te rusten werden gelegd. De kerk werd gebouwd met een schip omsloten door een kooromgang, met rijke versieringen en een vloer volledig geplaveid met graven en had de titel van Sint Petrus en Paulus, op de plek waar de reliquieën van de twee apostelen waren ondergebracht in 258, om ze dus te redden van de vernietiging. En als we even kijken naar die oorspronkelijke basiliek die door keizer Constantijn werd gebouwd, wel dan zien we dat die eerder een cirkelachtige platte grond had met een schip en twee zijbeuken, voorafgegaan door een groot vierhoekig atrium. Veel delen van deze basiliek, die al uit oudere gebouwen waren gehaald, werden gebruikt voor de 17e-eeuwse reconstructie, waarvan het nieuwe gebouw het oude schip in beslag nam. De oorspronkelijke basiliek mat 37,4 op 27,5 meter. Het had een mausoleum met vierkante platte grond in het midden van de zuidelijke buitenkant, met een gevel met drie lambriseringen tegenover de kerk. Het mausoleum werd later vernietigd en op hetzelfde terrein werden privébegrafenisgebouwen gebouwd, de zogenaamde familiekapellen. In 1933 werden de zijbeuken herbouwd door gebruik te maken van de kooromgang die rond de basiliek uit de vierde eeuw liep. En in de rechterzijbeuk bevinden zich artefacten uit de catacomben eronder. Men kan er beelden, kroonlijsten, marmeren beelden en decoraties bewonderen. En de ingang naar de ondergrondse begraafplaats vindt men er ook terug. We gaan onze blik even richten, we staan hier op dat plein, omringd door muren aan weerszijden en voor ons ligt de basiliek van Sint Sebastiaan buiten de muren. En na opnieuw een heel aantal kilometers te hebben afgelegd, deze keer van de basiliek van Sint Paulus buiten de muren, zijn we aangekomen bij San Sebastiano fuori le mura. Sint Sebastiaan buiten de muren. En zo zien we hoe de voorzienigheid ons op deze pelgrimstocht eigenlijk enerzijds bij Sint Petrus heeft gebracht, bij het begin, vervolgens naar Sint Paulus. En nu zijn we terechtgekomen op een plaats die ook een zeer oude en belangrijke kerk is. Belangrijke basiliek op deze pelgrimstocht langs de zeven kerken voor het jubeljaar. En terwijl onze medereizigers en medepelgrims hier in Rome even de gelegenheid nemen om de kerk te bezoeken, wat we zo meteen zeker zelf ook nog zullen doen, wil ik u opnieuw graag even wat vertellen over de geschiedenis van deze bijzondere basiliek. Deze basiliek is gelegen langs de oude Appiaweg, de Via Appia. En Als je vanuit Rome, vanuit de plaats waar Sint Paulus buiten de muren is, richting deze plaats wandelt, dan komt u voorbij verschillende plaatsen waar catacomben zijn. En de catacomben waren niet enkel begraafplaatsen waar onder meer de eerste christenen werden te rusten gelegd. Het was ook de plaats waar de christenen onder de vervolgingen, onder de Romeinse vervolgingen, de heilige mis celebreerden. Stiekem, in de catacomben. Daar werd het heilig misoffer opgedragen. Nu, deze basiliek die werd gebouwd in opdracht van keizer Constantijn in de 4e eeuw na Christus. En dat ter ere van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Volgens de traditie werden tijdens de vervolgingen de relikwieën van die twee grote pilaren van de kerk, zoals priester Carlo het al uitdrukte, werden hier verborgen gehouden, omdat men bang was dat men dus, de Romeinen, die relikwieën in beslag zouden nemen en zouden vernietigen. Later werden die relikwieën dan op de huidige plaats, waar we ze vandaag kunnen terugvinden, natuurlijk geplaatst, zoals de Sint-Pietersbasiliek en de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. In het begin van de 4e eeuw werd het Sint Sebastiaan, want ja, deze basiliek is natuurlijk toegewijd aan de heilige Sebastiaan, dat is op een latere datum gebeurd. En die Sint Sebastiaan, dat is eigenlijk een martelaarsoldaat die leefde in de tijd van keizer Diocletianus. Hij werd begraven in de catacomben hier onder de kerk en men kan hier ook twee belangrijke reliquieën van deze heilige terugvinden. Nu, de heilige Sebastiaan, velen van u zullen die ongetwijfeld kennen en herkennen als die heilige die aan een pilaar werd vastgebonden en doorboord werd door pijlen. En het is ook een van die pijlpunten die hier in de basiliek terug te vinden is, als ook de pilaar waar de heilige martelaar aan stierf. En ook de steen uit de episode rond het Quo Vadis, u herinnert zich, toen Petrus van plan was om eigenlijk Rome te verlaten, te ontvluchten, omwille van het grote gevaar en de grote vervolgingen hier, zag hij Christus die in de tegenovergestelde richting wandelde en sprak de bekende woorden: Quo vadis, Domine, waar gaat u heen, Heer? En Jezus antwoordde: ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En dat was eigenlijk het teken voor Petrus: ja, ik moet hier blijven om uiteindelijk zelf die marteldood te ondergaan. En zoals u dat hoorde in het begin van onze pelgrimstocht, gebeurde dat door middel van kruisiging. Maar de heilige Petrus stond erop om omgekeerd gekruisigd te worden, zodat hij zeker niet op dezelfde wijze als onze Heer Jezus Christus zou gekruisigd worden. En ook dat herinnert ons aan de grote barmhartigheid die God betoont. Hè? Petrus, die toch echt wel de Heer heeft verloochend, zelfs tot 3 maal toe, die eigenlijk niet is meegegaan tot aan het kruis. Wel, hij is juist de apostel die gekozen wordt om als een rots te zijn waar de kerk kan op gebouwd worden. De kerk van Jezus Christus. Andere zaken die hier te zien zijn: een belangrijk kunstwerk van Bernini, het laatste werk daterend uit 1679, dat is de Salvator Mundi. En ook de verschillende sarcofagen, waaronder die van de heilige Sebastianus, zijn hier natuurlijk te bezoeken. De façade van het gebouw is het werk van Giovanni Vassanzio en werd voltooid in 1613. Het bestaat uit een portiek met 3 bogen in het onderste gedeelte, die overeenkomen met 3 grote ramen, gescheiden door pilasters. Pilaren die in de muren zijn geplaatst, maar ze nauwelijks uitsteken. De onderste bogen worden ondersteund door Ionische granieten zuilen, afkomstig uit de oorspronkelijke Constantijnse basiliek. De basiliek heeft vandaag de dag het uiterlijk van de renovatie in opdracht van kardinaal Borghese, de neef van paus Paulus de Vijfde. Die zetelde op de stoel van Petrus van 1605 tot 1621. De werken begonnen in 1608 en werden toevertrouwd aan Flaminio Ponzio en verder gezet door Giovanni Visanzio, die dus de gevel ontwierp in 1613 en de crypte van Sint Sebastiaan werd ontworpen door zijn kameraad Ponzio. In deze basiliek was het dus wel mogelijk om enkele opnames te maken van ons bezoek en u daar een weergave van te geven. Laten wij binnengaan in de basiliek van Sint Sebastiaan buiten de muren. En zo komen we dus die prachtige basiliek binnen. Een prachtige basiliek waarvan dat de muren een witte kleur hebben, maar een opvallend gekleurd plafond met in het midden een stukwerk. Het hele plafond is eigenlijk een groot stukwerk met onder andere in het midden afbeelding van de heilige Sebastiaan natuurlijk. En hier aan het portaal zien we een portret van moeder Teresa van Calcutta, de heilige moeder Teresa natuurlijk, en de heilige paus Johannes Paulus II. Aan de rechterzijde, wanneer men de kerk binnenkomt, vindt men dus dat fameuze werk, de Salvator Mundi, van Giovan Lorenzo Bernini, uit 1679. Een werk dat hij gemaakt heeft voor zichzelf trouwens, uit de persoonlijke devotie, en dat hij later door middel van zijn testament heeft toevertrouwd aan koningin Christina van Zweden. Nu, het verdween eigenlijk. Hè. De mensen wisten niet onmiddellijk meer waar het terug te vinden was. Maar het werd dan vervolgens in 2001 teruggevonden in het convent dat hier bij de basiliek van San Sebastiano Fuori Limura terug te vinden was. En na een doorgedreven studie om de echtheid van het werk te kunnen vaststellen, wordt het nu getoond hier in deze basiliek waar het zo vlakbij terug te vinden was. En gaan wij een beetje verder, dan zien we dus die verwijzing naar die steen, Quo Vadis, waar we het daarnet over gehad hebben, dominee Quo Vadis. Vele teksten die ons vertellen over deze beroemde episode waar de apostel Petrus, dus stichter van de kerk van Rome en eerste paus, op het einde van zijn evangeliseringsmissie, die hem van Asia Minor naar het martelaarschap, zeg maar, in keizerlijk Rome bracht in de eerste eeuw na Christus. En heel veel apocryfe bronnen die vertellen over deze episode. En niet alleen apocryfe bronnen, als we gaan kijken naar het evangelie volgens de heilige Johannes, dat ons vertelt over de laatste ontmoeting tussen Petrus en Jezus. We weten dat dit plaatsvond in de periode waar in Rome de grote vervolging van Nero was uitgebroken tegen de christenen. Toen Petrus van de Romeinse gemeenschap het advies kreeg om Rome te verlaten, besloot hij om de stad te verlaten. Niet uit angst of omwille van het feit dat hij op een of andere manier zich zou overgegeven hebben tot een laffe daad, maar in de overtuiging dat hij op deze wijze de beste wijze was om het werk van de Heer verder te zetten. En dan kort na het moment dat hij voorbij de poort kwam op de Via Appia, verloor hij de windsels die zijn benen beschermden. U weet, hij bevond zich nog tot voor kort eigenlijk in gevangenschap. En hij had windsels om zijn benen om de wonden die de ketens hadden veroorzaakt te kunnen verbinden. En toen zag hij dus de Heer naar hem toe komen. En Petrus stopte en vroeg die beroemde vraag, Dominee, quo vadis? Heer, waar gaat gij heen? En Jezus antwoordt dat hij dus terugkeert naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En zo zal Petrus tot de realisatie komen, tot het besef komen, dat de Heer verwijst naar zijn martelaarschap als de noodzakelijke manier om te getuigen van het geloof. En zo zal Petrus dus terugkeren naar Rome om gekruisigd te worden.
Nu, de traditie die vertelt waar de apostel halt hield in de grond, dat daar de voeten van de apostel eigenlijk in de grond bleven staan, als een duidelijk teken van wat daar was gebeurd. En dus een deel van de windsels en een deel van die voetafdruk zijn eigenlijk belangrijke reliquieën geworden en worden in deze basiliek bewaard. Trouwens, het bestaan van deze reliquieën is bevestigd door een pauselijke bul, geschreven door paus Gregorius de VII in 1074. We gaan nog een beetje verder wandelen en laten de schoonheid van deze basiliek tot ons komen. En dan komen we zo aan een zijkapel, opnieuw aan de rechterkant, waar het Allerheiligste Sacrament wordt bewaard, waar we de Heer hier even zullen groeten. En we willen de Heer natuurlijk danken voor alles wat Hij ons heeft geschonken, maar zeker ook het schenken van die grote figuren, zoals de heilige Petrus, de heilige Paulus, de heilige Sebastiaan, die grote heiligen die ons voorafgegaan zijn en die ons tonen dat we ons leven werkelijk moeten geven om te getuigen van het geloof. En hopelijk niet op de manier waarop dat zij dat hebben moeten doen, door het vergieten van hun bloed. Maar het is goed om er even over na te denken, ben ik daartoe bereid? Op zijn minst ben ik bereid om de genade te vragen aan God, mij de kracht te geven, mocht het ooit zover komen, om hetzelfde te doen als deze grote voorbeelden in het geloof. En zo verlaten we de zijkapel en komen voorbij het hoofdaltaar. En zullen we nu nog een bezoek brengen aan dus die fameuze kapellen, waar die reliquieën van de heilige Sebastiaan bewaard worden. Dat merkt men wanneer men op pelgrimstocht gaat in Rome, dan overvalt de ene kunstschat na de andere de bezoeker en de pelgrim. En dat maakt het ook zo mooi. Het is enerzijds het bezoeken van die belangrijke plaatsen waar de heiligen die ons voorafgegaan zijn te rusten zijn gelegd. Ze spreken ons aan in ons geloof, in onze relatie met Christus, in onze relatie met de kerk. En anderzijds, God die in al zijn goedheid en schoonheid tot ons komt, hoe de talenten van eenvoudige mensen gebruikt kunnen worden om anderen tot God te brengen. Zij het met beeldhouwkunst, architectuur, schilderkunst, mozaïekkunst. Ja, Rome heeft het zo allemaal te bieden. We gaan langzamerhand deze mooie basiliek achter ons laten en ons terug opnieuw naar de Via Appia bewegen. En zo mochten we dus reeds de Sint-Pietersbasiliek en vooral het Sint-Pietersplein bewonderen. Vervolgens zijn we naar Santa Maria in Trastevere gegaan. We hebben de Tiber gezien en we zijn zo verder gegaan naar Sint Paulus buiten de muren, het meest zuidelijke punt, zeg maar, van onze pelgrimstocht. En vervolgens zijn we in de richting van het oosten gegaan, van Rome, en daar ontmoeten we dus deze Sint Sebastiaan buiten de muren, langs de Via Appia Antica. Voor onze volgende halte zal u opnieuw stevig uw wandelschoenen moeten aantrekken. Want we gaan in de richting van het centrum van Rome en dat ligt hier toch een eindje vandaan. Maar het belooft een prachtig bezoek te worden, want wij gaan naar de kathedraal van de paus. Jawel, de Basilica San Giovanni in Laterano of Sint-Jan van Lateranen. En daar zal u ontdekken waarom wij eerst moeten halt houden bij het indrukwekkende baptisterium dat buiten deze prachtige basiliek te vinden is. En zo, dierbare medepelgrims, we zijn aangekomen aan onze vierde locatie. De vierde zeer belangrijke basiliek, pauselijke basiliek, tevens kathedraal van de paus. En veel mensen denken dat dat de Sint-Pietersbasiliek is, maar dat is niet waar. Het is de basiliek van San Giovanni Laterano, Sint-Jan van Laterane. Priester Carlo, alvorens we richting de basiliek zelf gaan, zijn we aan een gebouw gekomen dat ook heel belangrijk is, namelijk het baptisterium. Kunt u daar iets over vertellen?
Wel ja, het is eigenlijk een prachtig gebouw, het baptisterium. Het is een van de best bewaarde baptisterie die hier bestaan. En het toont aan hoe men als christen is geworden. Het doopsel werd altijd gedaan buiten de kerk. Want in de kerk, voor het bijwonen van de Eucharistie, mocht je enkel aanwezig zijn als men al gedoopt was. We moeten dus inbeelden dat er in de Paasnacht vele catechumenen zijn die gedoopt zullen worden. Zij zullen als eerste binnentreden hier in het baptisterium. En daarbinnen is eigenlijk gewoon een bad, een volledig bad, gevuld met water. Die mensen gingen daarin, eerst de mannen, geholpen door mannelijke diakens, daarna de vrouwen, geholpen door vrouwen die men dan ook noemde vrouwelijke diakens. Maar die hadden niet de taak in die tijd als een mannelijke diaken. Een mannelijke diaken was ook een dienst van de Eucharistie. Dat was niet de bedoeling voor de vrouwen. Maar omdat zowel de mannen als de vrouwen volledig naakt in dat bad gingen om gedoopt te worden, werden ze apart gedoopt en ook apart bijgestaan. En de catechumeen ging het water in, geholpen door een diaken. Hij werd gedoopt en men steeg terug op uit dat water als nieuwe Jezus. Men werd bekleed door Christus. En het is op dat moment dat het hele lichaam ook zal worden ingezalfd met het heilig chrisma. En dat gebeurt vandaag nog altijd op het doopsel, zij het dan misschien symbolisch, met een beetje chrisma dat men op het hoofd, vlak op het hoofd, niet het voorhoofd, maar op het hoofd, eigenlijk aanbrengt. En na het doopsel werd men dus volledig gezalfd met het heilig chrisma. Behalve één plaats, en dat is het voorhoofd. Waarom het voorhoofd? Omdat het voorhoofd, daar geloofde men in die tijd nog in dat daar de ziel woonde van het mens, van het menselijke lichaam, verbonden met een ziel. En de ziel woonde achter het voorhoofd. Het voorhoofd mocht enkel gezalfd worden door een bisschop. En hier in het baptisterium werd men dus naakt gedoopt, volledig ingezalfd, met de hulp van die mannelijke of vrouwelijke diaken. Men steeg daar uit. Men kwam uit het baptisterium, men ging naar de... En men ziet dat hier, hè, dat is maar op een 60, 70 meter. Men ging naar de ingang van de kerk, de kathedraal, waar de bisschop iedereen stond op te wachten om de laatste zalving te geven op het voorhoofd van de christen. En dat is dan eigenlijk in onze tijden het vormsel geworden. Maar vroeger was dat één. En dan mocht men als nieuwe christen, neofiet, binnentreden in de kerk om de Eucharistie voor de eerste maal echt volledig bij te wonen. In de Paasnacht werden dan eerst al de lezingen gelezen, zoals we ze vandaag nog kennen, die 9 lezingen, die aantonen hoe dat het komt dat men gelovig wordt, hoe dat het komt dat God ons heeft voorbereid op de verlossing en hoe de mens wordt verlost door het water van het doopsel. En na de lezingen werd er door een diaken geroepen: iedereen die geen christen is, moet nu naar buiten. En dan waren alle neofieten gelukkig, want zij mochten voor de eerste keer echt volledig binnen blijven. En dan werd er de Eucharistie gevierd door de bisschop die hen had gevormd. Maar toen was dat eigenlijk gewoon de vervollediging van het doopsel. En dan mochten zij Christus ontvangen in de Eucharistie. En dus deze plaats is een van de meest historische plaatsen voor de kerk, omdat het aantoont wat het is om christen te zijn. Zoals het was bij de eerste christenen in de eerste jaren van het christendom. En dit is eigenlijk ook emotioneel, vind ik, omdat God werkelijk aanwezig is en ja, ons tot op de dag van vandaag begeleidt als christen. En we gaan binnentreden in deze mooie plaats, in dit baptisterium, om te kijken hoe dat doop zo werkelijk werd toegebracht aan de mensen en hoe de mensen werden gedoopt.
Alvorens wij binnengaan in dit baptisterium en wij zullen het bezoek voor een volgende aflevering houden, gaan wij nog op de tonen van de hymne die gecomponeerd werd voor het heilig jaar bidden. Wij bidden voor alle intenties die we meenemen op deze pelgrimstocht en
alle intenties die we op deze wijze willen neerleggen in die prachtige basilieken die wij mogen bezoeken. Bidden wij samen. Vader in de hemel, Gij hebt ons het geloof geschonken in uw Zoon Jezus Christus, onze broeder, en door de Heilige Geest hebt Gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken. Wek in ons de zalige hoop op de komst van uw Rijk. Maak ons door uw genade tot zaaiers, die onvermoeibaar het zaad van het evangelie uitstrooien. Laat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien in de vaste verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de machten van het kwaad zijn overwonnen en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart. Mogen de genade van het jubeljaar in ons, pelgrims van hoop, het verlangen sterken naar de hemelse gaven en aan heel de wereld de vreugde en de vrede schenken van onze Verlosser. Aan u, God, die voor altijd gezegend zijt, zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zo zijn we aan het einde gekomen van onze derde aflevering van onze bijzondere pelgrimstocht als pelgrims van de hoop hier in Rome voor pelgrim in eigen land en dat natuurlijk in het kader van het heilig jaar 2025. U hoorde het al, wat een boeiende informatie die we krijgen over die geschiedenis van hoe het doopsel en wat voor ons later het vormsel is geworden, hoe dat eigenlijk allemaal in zijn werk is gegaan. En dus hier dat oude baptisterium, dat gaan wij samen bezoeken. Dat is voor een volgende aflevering en dan gaan wij ook binnen in Sint-Jan van Lateranen, de prachtige pauselijke basiliek, en gaan door onze tweede heilige deur. En dan hoop ik dat u opnieuw met ons meegaat. Van harte dank, dierbare pelgrims van de hoop, bij het meewandelen in deze pelgrimstocht. En zoals steeds, graag tot een volgende keer.